Predigt verstanden?
Ja, goedenavond allemaal. We zijn hier vanavond bijeen over de omgevingsvergunning voor de Pallas, voor de nieuwe Pallas-reactor. Ik spreek door de microfoon, ook al zijn hier niet heel veel aanwezigen. Maar deze uitzending wordt ook live uitgezonden en kan terug worden gekeken. Daarom vraag ik u ook straks als u vragen heeft of iets wilt zeggen of ons iets mee wil geven om een microfoon te pakken. Zodat het voor het geluid en voor de mensen die het thuis wellicht volgen goed te volgen is. Nou, nogmaals goedenavond allemaal. Bedankt dat u bent gekomen. Wij zijn vanavond bijeen om informatie te delen over de toekomstige Pallas-reactor in Petten. Het gaat vanavond om het deel waar de gemeente verantwoordelijk voor is, wat wij moeten regelen. De omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan heeft de gemeente ook geregeld. Dit hele proces daarvoor en met inspraak is in 2019 voltooid. En in 2021 zijn de laatste aanpassingen geweest. Ons gemeentebestuur en ik persoonlijk als wethouder vinden het heel belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van dit proces. En goede informatie helpt ook om misverstanden te voorkomen. Het gaat dus vanavond om de omgevingsvergunning voor de toekomstige reactor Pallas. Daar moeten we duidelijk over zijn. Het gaat niet over het definitieve bestemmingsplan, wat dus al in 2021 is vastgesteld. Het gaat ook niet over de techniek binnen in het gebouw of de wetenschap wat daar afspeelt. Het gaat nu over de gebouwen en hoe zij in de omgeving gaan passen. Dat gezegd hebbende wil ik toch even voor ons allemaal een goed beeld schetsen welk belang Petten wereldwijd heeft en straks de nieuwe Pallas-reactor. De Pallas-reactor vervangt de huidige hoge fluxreactor die nu al staat in Petten. Die is aan vervanging toe. Pallas wordt de nieuwe reactor voor onderzoek en medische toepassingen. U heeft het misschien al vaker gehoord. Wereldwijd worden 30.000 patiënten per dag gediagnosticeerd en behandeld met medische isotopen uit Petten. Dat is ongeveer 30% van de internationale productie. En zelfs 80% van de productie die voor de Nederlandse ziekenhuizen is. Ook voor nieuwe therapieën neemt het gebruik van medische isotopen toe. Dat Pallas ook van groot economisch belang is voor ons gebied, is het tweede belang. Het biedt werk in de laboratoria en productie voor veel medewerkers. In totaal op het Energy and Health Campus werken 1600 mensen. En dat is een mooi aantal en daarmee is het een van de grootste werkgevers in de kop. En voor ons gemeente is dit ongeveer 15% van de werkgelegenheid. Daarom vat ik samen nucleaire geneesmiddelen, werkgelegenheid, indirecte banen en wetenschappelijke ontwikkeling. Kortom, Pallas is voor ons van belang. Er is dan nog veel werk te verrichten voor de nieuwe reactor Pallas. Over de financiering neemt het Rijk binnenkort een besluit. Maar daarvoor hebben wij nog veel werk te doen. Want voor de onderdelen van de voorbereiding ligt ook bij ons als gemeente een deel. En daarom zijn we vanavond hier. Wat gaan we vanavond doen? We gaan het hebben over de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Pallas-reactor. Over de bouw van de reactor en enkele bijbehorende gebouwen. Die bouwwerken zijn een logistiek gebouw en een supportgebouw met een parkeerterrein. Daarover is in augustus gepubliceerd en de inspraak staat open tot 7 augustus. 7 oktober. Dank u wel. Wij geven vanavond uitleg hoe u een reactie kan indienen. Straks krijgt u een presentatie van de gemeente over het proces van de omgevingsvergunningen. Die wordt gegeven door Frank Boon. Hij is case manager fysieke leefomgeving van de gemeente Schagen. Daarna volgt een presentatie van Pallas over de huidige en toekomstige werkzaamheden. Deze wordt gegeven door Marco Visser. Om 7:45 sluiten we af met een vragenronde. En dan vraag ik u nogmaals om uw vraag te stellen bij de microfoon. En dan geef ik nu het woord aan Frank Boon.
Dank u wel. Welkom allemaal. Ik zal inderdaad een korte toelichting geven op het ontwerpbesluit wat nu ter visie ligt. En dan gaat het over het ontwerpbesluit voor de realisatie van de nieuwe reactor. Ik zal beginnen met een korte toelichting over de aanvraag omgevingsvergunning. Vervolgens ga ik er iets inhoudelijker op in over de procedure die door ons gedaan is om te komen tot een besluit. wat we precies getoetst hebben bij het ontwerp, bij de aanvraag omgevingsvergunning. En ik zal iets toelichten over het verdere proces in zaken de zienswijze, de beroepprocedure en de hele voorbereiding. De aanvraag omgevingsvergunning die ingediend is door Pallas betreft een aantal bouwwerken, inclusief bijbehorend terrein en wat bijbehorende bouwwerken zoals hekwerken en wat overige. De aanvraag die ligt precies in het paarse gedeelte. Ook waar het bestemmingsplan reeds voor is vastgesteld, passen alle bouwwerken en gebouwen passen daarin. Als we een klein beetje inzoomen naar het bouwplan, dan hebben we het over het grijze vlak aan de rechterzijde, de parkeerterreinen ten noordwesten daarvan en ten westen van het grote grijze vlak rechts, het support building en wat overige bouwwerken. Dat is waar de aanvraag op ziet. Het is niet meer, het is niet minder. Dit is specifiek het terrein waar de aanvraag voor ingediend is. Als we van een zijkant kijken, dan is dit de zijkant, het gevelbeeld van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning die is ingediend, die wordt getoetst aan de WABO, Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. En in dit specifieke geval alleen voor de activiteit bouwen. Dat betekent dus dat de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Het gaat dus echt specifiek over de activiteit bouwen. Op het besluit is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Dat is een uitzonderlijke regel. Dat betekent namelijk dat de aanvraag omgevingsvergunning die is ingediend niet onder de reguliere procedure gaat vallen, nu met een zienswijzeperiode aan toegevoegd wordt. Dat maakt deze coördinatieregeling expliciet en dat geeft een ieder dan ook de mogelijkheid om gedurende die periode van zienswijze haar of zijn zienswijze kenbaar te maken. Dus dat loopt iets anders dan een aanvraag om een dakkapel die eigenlijk ook de reguliere procedure doorloopt. Als een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, dan toetsen we hem eigenlijk aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het bouwbesluit. Het bouwbesluit vallen meerdere onderdelen onder. Dan hebben we het over constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwveiligheid, over gebruik, daglicht, RC-waardes. Dat zijn al die aspecten waar we aan toetsen. Als een aanvraag voldoet aan deze vier items die hier genoemd zijn, dan leidt dat tot uiteindelijk een positief besluit. In dit geval is dat geweest een ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de nieuwe reactor. Als al die vier items, bestemmingsplan, bouwverordening, bouwbesluit en welstand, redelijke eisen van welstand voldoen, dan is er eigenlijk sprake van een gebonden beschikking. Oftewel, het college moet de vergunning verlenen als die voldoet aan al die toetsingsaspecten. Wij menen dat hij dus daaraan voldoet. En zodoende hebben wij dus het ontwerpbesluit met al onze overwegingen bekendgemaakt en is ook zo ter visie gegaan. De stukken zijn bij ons op de website te raadplegen, de tekeningen en ook het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit ligt nu nog vandaag de dag ter visie. En daar is deze informatiebijeenkomst ook voor bedoeld. Is dat om u ook in de gelegenheid te stellen over hoe gaan wij als bevoegd gezag nu verder in het proces? Want een besluit ligt nu ter visie. Gedurende de tervisielegging, in dit geval tot en met 7 oktober, kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken. Dat kan per brief of digitaal. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat deze presentatie ook op de website geplaatst zal worden. Dus dan kunt u het in ieder geval thuis ten alle tijde nog rustig nalezen. Maar de zienswijze die richt zich dus tegen het ontwerpbesluit wat ter inzage ligt. En dat is dus voor de activiteit bouwen. Als er zienswijzen worden ingediend, dan zullen wij een beantwoording van zienswijzen gaan opstellen. Oftewel, we zullen alle zienswijzen die worden ingediend, zullen wij beoordelen, bekijken. En tegen het ontwerpbesluit wat bekendgemaakt is, toevoegen of het leidt tot een aanpassing. Het zijn textuele of een andere aanpassing, afhankelijk van de ingediende zienswijze. Maar het moet zich wel richten tegen die vier items. Bestemmingsplan, bouwverordening, welstand en bouwbesluit. Dat zijn wel echt de toetsingskaders waarop een zienswijze eigenlijk zou kunnen richten. Het staat u vrij om uw zienswijze kenbaar te maken, in welke zin dan ook. Op het moment dat de zienswijze nota en het CQ aangepaste besluit klaar is, zal deze wederom weer te visie gaan en weer bekendgemaakt worden voor een periode van 6 weken. Gedurende die periode van 6 weken bestaat de mogelijkheid open om beroep aan te tekenen tegen het besluit. Dat is eigenlijk de hele procedure die doorlopen is gedurende de aanvraag om casevergunning voor de nieuwe reactor. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Boon. En dan geef ik nu het woord aan Marco Visser. Die gaat vertellen over de huidige en toekomstige bouwwerkzaamheden.
Ja. Oh, fijn, dank je wel. Dank u wel, wethouder. We hebben een presentatie voorbereid over de huidige werkzaamheden en wat we in de toekomst nog gaan doen binnen de Pallas Reactor. Mijn naam is Marco Visser, ik ben de Licensing en Compliance Manager binnen Pallas en nauw betrokken geweest bij eigenlijk alle vergunningaanvragen sinds Pallas begonnen is met het ontwerp. Voor de duidelijkheid, hier nog eventjes een overzicht hoe de reactor en de andere gebouwen in de toekomst uit kunnen komen te zien. We concentreren ons vanavond eigenlijk alleen maar over de middelste gebouwen, het reactorgebouw en het logistieke gebouw en het supportgebouw. Het kantoorgebouw is niet aangevraagd nu, dus daar kunnen we eigenlijk gewoon negeren. En het Nuclear Health Center is een losstaand project. Maar dit geeft wel gewoon het hele beeld wat Pallas momenteel eigenlijk aan het doen is en hoe het er uiteindelijk visueel eruit komt te zien. Nou, dit is ook een plaatje over, we zagen net al het plaatje van meneer Boom, wat er precies is aangevraagd. Dit is een iets uitgebreider plaatje met een aantal Engelse termen erin, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ook hier zie je helemaal rechts het reactorgebouw met het logistieke gebouw, hier aangeduid als Nuclear Island en Logistic Building. Dan zien we het supportgebouw in het midden en ook wat ook aangevraagd is, is het koelgebouw, het Secondary Cooling System. De overige elementen die je hier ziet zijn wel elementen die noodzakelijk zijn, maar die zijn momenteel eigenlijk niet aangevraagd. Nou, zoals bekend, Pallas is natuurlijk al een tijdje bezig. 2013, helemaal eind 2013 opgericht. In 2015 eigenlijk echt van start gegaan. Veel voorbereidende activiteiten hebben er plaatsgevonden. En de laatste tijd, na zaaien, komt oogsten. En dat zijn we nu aan het doen. We hebben een bestemmingsplan goedgekeurd gekregen. We hebben een PESAR ingediend. Een PESAR, dat staat voor Preliminary Safety Analysis Report. Dat is een onderdeel van de vergunningaanvraag van de kernenergiewetvergunning. Nou, we hebben een architectonisch ontwerp gemaakt. Het is helemaal afgerond. Basic design is klaar. Dus we hebben heel veel stappen genomen. En wat er nu eigenlijk nu in voorbereiding is, we zijn echt de organisatie momenteel aan het bouwen. We zijn op zoek naar medewerkers, omdat we namelijk ook uiteindelijk van een organisatie die een ontwerp heeft gemaakt, moeten nu echt een uitvoeringsorganisatie worden. Dus we maken echt wel stappen. Hier nog even een plaatje van het ontwerp van het reactorgebouw. Dit is ook een aanzicht. En daarbovenin zie je als het ware, nou, ik noem het eventjes al, de oprichting van Pallas en welke stappen er zijn doorlopen. En waar we nu eigenlijk in zitten, we zitten nu echt in het detailed design. En waar we nu zitten, dat driehoekje, dat geeft de bouwvergunning aan. En daar zitten we nu, de bouwvergunning, schuine streep, omgevingsvergunning. En ik wil u ook nog even meenemen in de andere vergunningen die momenteel lopen. Want ik zei, we gaan het hebben over wat Pallas nu aan het doen is, maar ook wat Pallas nog gaat doen. Hier een overzicht over eigenlijk alle vergunningen die wij in het verleden hebben aangevraagd. Nou, en de kleuren geven het al een beetje aan. Groen is goed, dat is helemaal afgerond. En alles wat blauw is, dat betekent dat we daar nu al mee bezig zijn. Een aantal van die dingen heeft Pallas inderdaad al ingediend. En dat is in principe uit onze handen. En één daarvan is inderdaad de WABO-bouwvergunning, oftewel de omgevingsvergunning waar we het vandaag over hebben. Die is ingediend bij de gemeente. En Pallas, je kan er nu niets meer aan veranderen. Het loopt en daar zijn we heel erg blij mee. Maar dat geldt ook voor de waterwetvergunning die is aangevraagd en de kernenergiewetvergunning die is ook aangevraagd. Wat we onder andere gaan doen, en dat zullen mensen binnenkort wel gaan merken. We gaan beginnen met het terrein bouw klaarmaken. Dat betekent dat er activiteiten gaan plaatsvinden om het terrein waar Pallas gebouwd zal worden, om dat te egaliseren. Het bouwterrein, zoals bekend, ligt minder in een gebied tussen de duinen. Nou, dat betekent dat het momenteel wat oneven. Hoe moet ik dat nou zeggen? Het is wat hobbelig. Dat is niet wenselijk op het moment dat je er gaat bouwen. Dat betekent dat het moet worden afgevlakt. Nou, en de rode gedeeltes die je op dit plaatje ziet, dat ze worden afgegraven. En het groene gedeeltes, daar wordt als het ware wat zand aangevuld. Zodat er een mooi egaal terrein gaat plaatsvinden. Maar we hebben afgesproken met zowel de landeigenaar, dat is Staatsbosbeheer, en ook met het Hoogheemraadschap. Dat als de Pallas eenmaal klaar is en afgebouwd is, dat we gewoon de natuurlijke elementen zoals die nu aanwezig zijn, weer terugzetten in de staat zoals ze nu zijn, of eigenlijk nog iets beter. Want de dijk die voor een groot gedeelte zal worden afgegraven, is wel groen, maar de natuurwaarde is heel laag. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we willen eigenlijk zorgen dat de natuurwaarde op een hoge pijl terugkomt. Maar dat zijn allemaal plannen die natuurlijk later gemaakt moeten gaan worden. Want we zijn wel een aantal jaren bezig. Ik denk dat we wel een jaar of 10 bezig zijn om uiteindelijk Pallas helemaal up en running te hebben. Dus het gaat even duren en we zullen tegen de tijd dat het zover is, zullen we natuurlijk in nauw overleg met Staatsbosbeheer en met Hoogheemraadschap bepalen hoe dat er nou precies uit moet komen te zien. Op een van de eerdere plaatjes stond dat er nog heel veel andere elementen waren die aangelegd moeten worden. Een van die dingen is onder andere een filterstation. Die moet worden gebouwd langs de N9. Daar nemen we straks het water in. Dat water moet eerst door een installatie heen, zodat er bijvoorbeeld geen vuil in het water zit. En daarvoor hebben we als het ware een filterstation komt daar te staan. En dat betekent dat er ook nieuwe leidingen komen. Dus mensen vragen nog wel eens aan mij, goh, gaan jullie de leiding gebruiken die de HFR gebruikt? Nee, er komen nieuwe leidingen voor. Zowel voor het waterinname als voor het afvoeren van het water worden nieuwe leidingen aangelegd. Ik heb het net al even genoemd over de voorbereidende werkzaamheden. Op dit plaatje gaan we er iets dieper op in. Er komt inderdaad een tijdelijke ontsluiting op de Westerduinweg. Dat is eigenlijk, wordt er weer connectie gemaakt met de in- en uitrit die er vroeger al was. Die wordt als het ware weer teruggebracht. En je ziet meteen wat je ook ziet is als het ware in het grijze gedeelte. Onderin dan zie je een weg met aan het einde een keerlus. En dat is eigenlijk bedoeld voor al het bouwverkeer dat erin komt. Deze inrit is echt alleen maar voor het bouwverkeer. En we spreken ook nu nog van een tijdelijke ontsluiting. Hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen weet ik niet. Maar voor de bouwfase van Pallas is die bedoeld alleen maar voor tijdelijke ontsluiting en voor het bouwverkeer. Nou, momenteel zijn er al activiteiten. Er wordt inderdaad al een aantal gebouwen worden gesloopt. Er wordt infrastructuur omgelegd, omdat je namelijk hier wil natuurlijk geen leidingen onder gebouwen door hebben gelopen. Dus die worden allemaal verwijderd. Er worden tijdelijk kantoorplekken worden ergens anders neergezet, zodat er uiteindelijk voldoende ruimte is voor het werkterrein van Pallas. En dat betekent dat er dus activiteiten plaatsvinden zoals het verwijderen van groenstroken. Dat gebeurt onder ecologische begeleiding. We zijn aan het kijken naar een aantal keerwanden. Die zijn nodig omdat je een bepaalde hoogteverschillen moet overbruggen. Dus er gebeurt nu wel een en anders. En het kan best zijn dat je vanaf de buitenkant het al ziet. Er zullen ongetwijfeld nu en in de toekomst zullen er kranen op de dijk komen te staan. En dat, ja, dat ga je gewoon zien. Ik noemde het al even met de natuur. We hebben het inderdaad, we zijn ermee bezig. Ecologische beleiding. Je ziet hier een aantal plaatjes van. En wat ik al zei, straks wordt het allemaal weer teruggezet. Als het kan wat beter. Maar dat zal nog even duren. Dit is mijn presentatie. Er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Maar ik denk dat het voor deze gelegenheid voldoende is. Wethouder, dank u wel.
Ja. Dank u wel, meneer Visser. Dan wil ik nu eigenlijk overgaan tot het stellen van vragen. Dus wellicht, ja, we kijken gewoon even wie het beste de vraag kan beantwoorden. En dan horen wij graag uw vragen.
Rechts, inderdaad. Ja. Dank voor de mooie ontvangst, uitleg. Mijn naam is Ruud Maarschal, inwoner van Petten. In het verleden heb ik nog wel diverse functies gehad. Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap. En nu ben ik nog voorzitter van een natuurvereniging. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Regio Alkmaar den Helder. En nog een paar andere zaken die ik als vrijwilliger doe. Het kan zijn dat ik af en toe moet hoesten. Ik heb helaas een longziekte die niet te genezen is. Dus bijvoorbeeld mijn excuses voor onderbrekingen. Ik heb al heel kort even op de site gekeken naar de stukken. Maar dat zijn er heel veel. Dus het zal nog wel een tour worden om dat zeg maar begrijpelijk door te nemen. Dat is best een opgave. Mijn vragen gaan met name even over de omgevingsvergunning. Ik begrijp dat het alleen over de bouw gaat. En alleen ja, als ik naar de omgeving kijk, dan denk ik aan bodem, water, lucht. Eventueel licht, lawaai of geluid. Hè? Dus de vraag is wat er wel en niet in zo'n omgevingsvergunning zit en waar je eventueel een reactie op kan sturen. Wat mij wel opviel bij de inleiding door u als wethouder, dat u nog weer even het belang aangaf, terwijl we eigenlijk niet over, nou ja, zeg maar de inhoud of de techniek zouden moeten praten. Maar goed, daar ga ik ook niet over op in, als u het goed vindt. Ja. En ook over de hoeveelheid mensen die hier blijkbaar werken, 1600, wat u noemde. Ja, waar ik nieuwsgierig naar ben, dat is, want ik heb het heel snel even bekeken, dat is zeg maar uiteindelijk de impact op de omgeving. En dan gaat het om de impact op de mensen die, nou, wonen in de buurt, mensen die verblijven vanwege toerisme, recreatie, mensen die werken in de buurt, hè, de bolleboeren enzovoort. En de invloed op de omgeving, de natuur, Natura 2000. En het, nou ja, eventueel het hele verhaal rond de koeling met het gebruik van water. Als ik even naar het laatste ga, maar ik weet niet of dat dus in deze vergunning zit. Dat gaat eigenlijk even. We hebben dit jaar wederom een droog jaar. Ik ben betrokken geweest in de tijd bij de, noem het maar, de afkoppelingsreeks van water. Hè. Wie krijgt wanneer water als er ernstige droogte is. Oorspronkelijk stond de NRG, zeg maar, vrij hoog. Maar stond op het lijstje van energieleverancier. Dat was blijkbaar niet correct. En nu staat de NRG, of de complex, bij de industrie, dus op een lagere rangorde. En dat betekent dat als we in de toekomst jaren krijgen waar er tekort aan water is, dus dat er formeel, ik weet niet hoe dat dan in de praktijk gaat, maar formeel, zeg maar, eerder water niet beschikbaar is voor de koeling. Nou, of dat hierbij hoort, weet ik niet. Dat zijn, is misschien een meer technische vraag. Maar goed, ik kan het altijd natuurlijk in een schriftelijke reactie meenemen. Dan zeg maar de invloed, gewoon zeg maar de belevingswaarde van hoe hoog is het? Is het hoger dan wat er nu allemaal staat? Hoe is het met verlichting? We streven naar maar een donker gebied voor de natuur. En voor mensen, sommige mensen vinden het ook wel prettig als je de sterren weer eens een keer kunt zien. Hoe gaat dat? En u sprak, meneer Visser, over dat, uiteindelijk, zeg maar, tot de uiteindelijke realisatie en misschien de afkoppeling, afbraak van de oude reactor, dat het nog wel eens 10 jaar zou kunnen duren. Zo in die ongeveer. Hè? Dus dat is best een periode dat er activiteiten plaatsvinden, dat er misschien onrust is. Wordt er 's nachts doorgewerkt, ja of nee? Dat zijn van die vragen. Wordt er rekening gehouden met bepaalde geluidslimieten bij de werken of met licht? En in hoeverre is dat meegenomen? qua de procedure moet ik inderdaad nog even opnieuw kijken. Wat past hier nou allemaal wel en niet in? Ik moet er ook even weer naar kijken. Ik ga dat trouwens niet alleen doen, hoor. Gezien mijn ziekte ben ik slecht meer in staat om veel dingen te doen. 75, maar ja, goed. Even snel kijken. Dus, praktische dingen. Stel dat die werkzaamheden plaatsvinden. Is er dan een periode dat er, ik roep maar wat, van 10 uur 's avonds tot 8 uur, 9 uur 's morgens, dat het rustig is. Ik roep maar wat qua tijden. En een dringend verzoek inderdaad om ook te kijken als er perioden zijn van vogeltrek of vleermuizentrek, dat dan rekening houden wordt met overdadig licht 's nachts en dat soort dingen. Geldt ook voor alle insecten. Dit is even, denk ik, in eerste instantie. Dank u wel.
Hij doet het nog, hè?
Ja.
Ik heb één vraag. Ik heb de stukken opgevraagd. En dat is een hele serie, wat meneer Marcel al zei, van tekeningen. En veel meer is het niet, wat ik in ieder geval heb kunnen ontvangen. En elke samenhang, elke beschrijving van de bouwwerkzaamheden mist. En dat betekent dus ook dat je inderdaad niet kunt weten van wat gebeurt er 's nachts? Wordt er doorgewerkt? Hoe is de aanpak? Hoe is gewoon de totale aanpak van de bouw? Ik heb teruggemeld naar de gemeente van op basis hiervan is dit niet beoordeelbaar. Door wie dan ook. Er moet echt een behoorlijke beschrijving bij van hoe zit die bouw in elkaar? Wat is de samenhang van al die tekeningen? Etcetera. Andere vraag is, dat is wel gezegd. Het betreft alleen maar de bouw, de WABO, en niet de techniek en niet de nucleaire veiligheid, neem ik aan. Want je kunt zo'n gebouw toch niet neerzetten zonder aan te geven van wat de veiligheidsaspecten zijn, inclusief de nucleaire veiligheid. Anders kan het ook niet beoordeeld worden door de burger of door wie dan ook, van wat het betekent voor de omgeving. Hetzelfde geldt trouwens voor het NAC, daar hebben we 0 op orkest gekregen. Maar dat moet je weten. Dus dat is een tweede vraag. Even kijken. Ja, de stikstofdepositie, dat is iets wat in het bestemmingsplan is afgedicht. Maar er is heel duidelijk gezegd door de MER-commissie dat er opnieuw toetsing plaats moet vinden van de mogelijke schade aan het duingebied. En dat zou moeten gebeuren in het project MER die er komt. Nou weet ik niet of dat een onderdeel is van waar we nu over praten of van de kernenergiewetvergunning. Maar in ieder geval is dat onduidelijk. Dus daar zouden we graag antwoord op willen hebben. Kijken. Ja, en er werd een opmerking gemaakt net door meneer Visser dat de dijk voor een deel wordt flink deel wordt afgegraven. Wat wij tot nu toe uit het stuk hebben kunnen halen is dat er alleen maar een stukje duinvoet tijdelijk wordt afgegraven en niet een heel belangrijk stuk duin. Dat is belangrijk vanwege de archeologische waarde, want er is een bepaalde waarde aangegeven met een bepaalde oppervlakte en die is heel klein gehouden om die vergunning zo makkelijk mogelijk te kunnen verstrekken. Maar het wordt nu blijkbaar een veel groter stuk. En bovendien praten we over een aardkundig monument. De Zijperzeedijk, de oude Zijperzeedijk. Dus daar ook graag verduidelijking over. Dank u wel. Mijn naam is trouwens Kees Groen. Ik heb het niet duidelijk gemaakt. En ik ben van Pettenbeduinen, de vereniging Pettenbeduinen.
Dank u wel, meneer Marshall en meneer Groen, voor al uw vragen. Er zijn inderdaad op de site behoorlijk wat stukken over de vergunning, over de omgevingsvergunning. En daarom ook deze avond om voor iedereen inzichtelijk te maken waar we het nu over hebben. Ik hoor u vragen van, ja, meneer Groen, over de nucleaire veiligheid. Dat is voor de gemeente niet toetsen, dat past binnen de kernenergiewet. Ik denk dat ik gewoon het beste deze vraag even door kan spelen aan meneer Boon en meneer Visser, die hier inhoudelijk gewoon veel beter in staan. Dus mag ik meneer Boon het eerste woord geven?
Dank u. Ik zal proberen zoveel mogelijk vragen voor u en voor u gelijk te beantwoorden, zover ik dat kan. En anders kan een van de andere heren mij wellicht aanvullen. U had de vraag gesteld over bodem, water, lucht, of daar naar gekeken is, getoetst is. Het toetsingskader van desbetreffende aspecten, die liggen deels in de bestemmingsplanprocedure voor het toekennen van een gebiedje. En in dit geval is dat de paarse vlek die ik in de presentatie had. Door toekenning van desbetreffend paars gebiedje liggen inderdaad onderzoeken te grondslag. En dat zijn inderdaad water, bodem en luchtkwaliteit. Dus dat is het ene aspect wat zeg maar in het voortraject is beoordeeld. Als we kijken naar het toetsingskader voor SEC, de omgevingsvergunning zoals die nu voor ligt, is dat de toetsingskader zoals in de planregels bedoeld is. En dan hebben we het inderdaad over het gebruik, over de bouwhoogte, over de oppervlaktes. Dan hebben we het niet meer zozeer over die aspecten die u benoemde. U gaf iets aan over natuur en koeling. En dat geeft gelijk ook een beantwoording op de heer Groen. Naast deze vergunning, omgevingsvergunning die ingediend is, is er ook de KEW-vergunning. De kernenergiewetvergunning, daar zit ook een MER-procedure aan gekoppeld. De kernenergiewetvergunning regelt bij wet dat die ook gelijk de milieuvergunning regelt. Dus de MER-procedure milieuvergunning, die zijn gekoppeld aan de KEW-vergunning. De omgevingsvergunning, u had het over aspecten, kunt u technisch gezien wel door met bouwen en de vergunning verlenen. In ons ontwerpbesluit zijn wij bij wet ook gebonden dat wij iets zeggen over de inwerkingtreding of het gebruik maken van de vergunning, dat die gekoppeld zit aan de KEW-vergunning. Dus je hebt als vergunninghouder, in dit geval Pallas, heb je beide vergunningen nodig, wil je gaan starten. Dat is even van belang. Dat geeft gelijk volgens mij ook antwoord op uw vraag. Hoe ga je daarmee om? Als we het hebben over de milieuaspecten, waaronder andere stikstof, voor zover dat niet in het bestemmingsplan reeds is geregeld, komt dat terug in de MER-procedure. Die behoort bij de KEW-vergunning, dus dan komt die daar inderdaad weer in terug. Dat betekent dat die dus voor dit besluit, wat nu voor ligt, geen formeel toetsingskader is. Tijdens de gebruiksfase hadden we het over verlichting. U had het over verlichting. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verlichting van het parkeerterrein aan zich. Als we kijken naar de regels van het bouwbesluit, regelt die geen verlichting. Ja, inpandig in het gebouw. En dan hebben we het over noodverlichting. Hebben we het over vluchtwegen, dat die verlicht moeten zijn. Dan hebben we het niet, dan hebben we het wel over terreinverlichting, dat die aanwezig moet zijn. Maar de hoeveelheid licht wordt weer in de milieuwetgeving geregeld. Dus zodoende dat daar een koppeling zit tussen milieu en bouwen. Het is dat de KEW-vergunning van toepassing is, maar anders had je inderdaad milieu en bouwen vaak gekoppeld gezien inderdaad. Bij andere industriepanden en gebouwen zie je dat veel. Maar omdat hier de kernenergiewetvergunning van toepassing zit, zit die in dat stuk verschoven. Als we het hebben over verlichting tijdens bouwwerkzaamheden, werkzaamheden, tijden, werktijden, daar regelt het bouwbesluit wel weer wat over. Wij hebben in onze vergunning ook daar iets over gevonden. En dat is het voorschrift dat voor aanvang van de werkzaamheden ook een bouwveiligheidsplan wordt ingeleverd. En we hebben gezegd dat de initiatiefnemer met haar omgeving en ook met de aannemers daar rekening mee moet houden door middel van bijvoorbeeld een type van een BLVC-plan. Dat houdt in dat je je omgeving in meeneemt, de aspecten over overlast, aanvoerroutes en dergelijke, allemaal afweegt over is dit inderdaad de beste route, welke tijden. Ook werktijden liggen vast in het bouwbesluit. Dat geldt voor iedereen. Of het nou de timmerman om de hoek is, of voor een aannemer of een onderaannemer van Pallas. Die werktijden zijn hetzelfde. Mocht het zijn dat om welke werkzaamheden het uitloopt, of dat er op zondag gewerkt moet worden, of midden in de nacht, dan zal er altijd een verzoek om gedaan moeten worden. En zal het college er altijd een afweging over moeten vinden en zal daar een separaat besluit voor nemen. Het zij positief of negatief, maar ook dat is geregeld. Dus mocht dat zich voordoen, dan wordt u daarvan in kennis gesteld via de gebruikelijke weg. Het ging over water, over industrietoekenning, energie, industrie, water tijdens warme periodes. Er wordt separaat een watervergunning, die is aangevraagd. Daar spelen die aspecten mee. Dus ook met dit ontwerpbesluit ziet enkel en alleen in op de bouw en het bouwwerk aan zich. Dat het veilig is, dat het niet instort. Daar ziet deze vergunning voor. Alles ten behoeve van wateronttrekking, water afvoeren. Daar ziet de watervergunning in. En de milieuwetgeving die eraan gekoppeld zit. En dat zit dan weer in de KEW-vergunning. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.
De context van de omgevingsvergunning, alle documenten. Er is alleen maar een serie bouwtekeningen waaruit je niet kunt afleiden van hoe de bouw plaatsvindt.
Hoe bedoelt u de samenhang van het bouwplan?
En
ja, ik probeer even de vraag helder. U bedoelt met context, bedoelt u?
Een stuk op de site. Nou, het lijkt mij duidelijker. Als je een omgevingsvergunning hebt, een normale omgevingsvergunning, daar zit een heel pak papier bij, met alle aspecten. Nou, het is een beetje uitgekregen, het gaat alleen over de bouwbouw. Maar dan nog, heb je een inleiding van wat er gebouwd gaat worden, op welke manier, hoe er geheid gaat worden, et cetera, et cetera. Dat ontbreekt allemaal.
De tekeningen zijn met resultaat. Ga je gang, Kees.
Nou, wat ik wil zeggen is dat ik de samenhang van de stukken niet kan beoordelen als er niet een introductie bij zit. En een beschrijving van wat er in zijn totaliteit in elkaar wordt gezet. Er is nu alleen een set van tekeningen beschikbaar. En ja, sorry, dat kan niemand beoordelen op zich. Het zijn losstaande elementen zonder samenhang.
Ik denk dat ik uw vraag...
Deze knop?
Denk te begrijpen, om niet in herhaling te vallen tijdens deze plenaire groep, zou ik graag de vraag even terug willen nemen en zullen wij schriftelijk even beantwoorden. Ik denk dat dat het meest pragmatisch is.
Dat lijkt mij prima, dat het duidelijk wordt. Dan kan ik ook verduidelijken wat de vraag precies inhoudt.
Laten we dat zo doen, dank u. Ik word net gesouffleerd dat ik één vraag in het kader van koelwater vergeten ben. En dat ging over... Wellicht kan Marco die vraag beter beantwoorden dan ik.
Ga ik even hier staan. Ja, inderdaad over het koelwater. Ik ben ermee bekend. U heeft het over de verdringingsreeks. Zowel de HFR als Pallas zal in de toekomst in categorie 3 vallen. Dat betekent dat is de 1 na hoogste categorie. En dat betekent dat inderdaad de hoogste categorie is gewoon als het ware de algemene industrie. Die zal het eerst afgeschakeld worden. En daarna zit Pallas inderdaad op hetzelfde niveau als andere min of meer essentiële industrie. En daarna komen inderdaad de elektriciteitscentrales. En op het hoogste niveau, het categorie 1, zit alles met dijken. Precies. Nou goed, in ieder geval, wij zitten in ieder geval op dit moment in categorie 3. En dat is ook de bedoeling. Zo hebben we het ook met het Hoogheemraadschap afgesproken. En dan had ik nog iets van meneer Groen. Ik heb misschien mijn woorden onzorgvuldig gekozen. Dus ik houd het even bij mezelf. Ik sprak waarschijnlijk al over het duingebied, dat daar natuurlijk activiteiten plaatsvinden. En misschien, Jos, kun jij nog even dat plaatje naar voren halen met dat groene en rode gedeelte? Eentje terug. Als we het hebben over dat er een stuk wordt afgegraven, dan hebben we het over een stuk afgegraven van de dijk. De Zijperzeedijk is natuurlijk een oude dijk. Dat betekent dat het is geen duin. En je ziet inderdaad als het ware aan de onderkant van het plaatje, zie je als het ware een vrij rechte lijn lopen. Nou, die rechte lijn en dat rode gedeelte naar boven toe, dat zal worden afgegraven en dat is gewoon een stuk van de dijk. En met betrekking tot van hoe zie je dat nou vanaf de omgeving? Dat betekent dat als de dijk aan de kant van de Westerduinweg, die blijft dus onaangetast. En dat betekent dat eigenlijk alle werkzaamheden vanaf de Westerduinweg niet zichtbaar zijn. Want de dijk blijft op dezelfde hoogte. Alleen op een gegeven moment is die afgegraven, maar dat zie je eigenlijk vanaf de polderkant helemaal niet. Dus met betrekking tot licht- en geluiduitstraling door werkzaamheden, dat zal enorm meevallen. Want het zit allemaal achter een natuurlijke geluidsscherm, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of je het zo mag zeggen, maar ik denk dat we elkaar wel begrijpen. Ik denk dat ik het hiermee... Of mis ik nu nog dingen? Ik kijk even de zaal rond. Nee, dan zet ik hem uit.
Ik zie dat meneer Marshall in tweede termijn nog even wil reageren.
Ja, in ieder geval dank voor de uitleg nog even over die verdringingsreeks. Dus op 1 staan zeg maar energievoorziening en drinkwater en kwetsbare natuur. En inderdaad op 3 staat industrie en landbouw zit. Dat is een wat ingewikkelder verhaal. Maar dat is op een gegeven moment, een paar jaar geleden aangepast. Maar goed, nog even over dat geluid. Het is wel zo dat laagfrequente geluiden, en dat kan soms zijn heien of dat soort dingen, het verkeer. Ik woon zelf bij het Korfwater En je merkt, afhankelijk van zeg maar, de opbouw van de atmosfeer, dat heel veel verkeersgeluiden, ondanks dat hoge duin waar ik achter zit, best doordringen. Dus dat is nog wel een punt van aandacht, noem ik dat maar, hoe je daarmee omgaat. Mijn vraag is nog even, dat is aan misschien aan u, meneer Visser, of aan een van anderen. Die watervergunning, is die al aangevraagd, is die al toegekend? Bij wie wordt die aangevraagd? Omdat daar inderdaad wel de zorg is van, mocht in de toekomst heel lang droge periodes zijn, dan, en zeg maar de HFR is ook nog in bedrijf, dan heb je twee installaties die water vragen. En het is best, gaat best om een aanzienlijke hoeveelheid bij droge perioden die dan uit het kanaal moet genomen worden. Ik waarschuw alleen maar van als zeg maar, die klimaatverandering doorzet zoals het nu gaat, dan heb je best kans op regelmatig zomers met hele lange droge perioden. Het kan ook zijn dat het drijfnat wordt. Dat is allebei mogelijk. Ja. Ik denk dat, wat meneer Groen zei, ik vind het wel relevant. Het is misschien ook kenmerkend dat hier maar twee insprekers zijn. Het is complex. En ik herinner me dat inderdaad bij sommige bestemmingsplannen of stukken heb je een inleiding waardoor je even meegenomen wordt van waar gaat het nou om. En als je nu zeg maar doorklikt op de site van de gemeente, dan word je bijna letterlijk bedolven onder stukken. Je weet niet waar je moet beginnen enzovoort. Dus ik denk dat het heel goed is om, natuurlijk zo'n bijeenkomst als nu kan ook helpen. Maar ik denk dat jullie actief zeg maar de omgeving weer opnieuw moeten opzoeken. En met uitleg komen met beelden die verder gaan dan alleen maar tekeningen. Hè, van, nou, wat is nou het aanzicht? Ik heb in het verleden, in Haarlemmermeer, ging het om een windmolenveld. Nou, dan kon je met, jullie zijn technisch meer dan genoeg in staat om flyovers of aanzichten te produceren, waardoor je kunt zien, hey, dit is de verandering. Hoe hoog wordt het? Hoe ziet het eruit? Als je op aan de strandkant staat op het duin, wat zie je dan wel en niet enzovoort? En wat kun je doen om het, mocht het allemaal doorgaan? De inpassing in dat mooie gebied zo goed mogelijk te doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Maasjo, voor de opmerkingen die u ons op dit moment meegeeft over de watervergunning. De stukken die u graag geduid wil hebben op de site. En de geluidsoverlast, wat meestal met een bouw wel toepasselijk is. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. En daar hoop ik dat we daar gewoon met z'n allen een beetje met elkaar rekening kunnen houden. Dank u wel. Ik heb niet echt een vraag gehoord. Dus ik weet niet of meneer Boon of meneer Visser nog iets hierover wil duiden. De watervergunning, daar was nog een vraag over.
Ik had hem inderdaad al even genoteerd over de watervergunning. U vroeg inderdaad of die al is aangevraagd. Ja, die is aangevraagd en die is in behandeling bij Rijkswaterstaat. En die worden daarin gesteund met hoogheemraadschap. Want die hebben daar natuurlijk ook een grote zeggenschap in. Dacht dat het wel was. Ja, oké. Dank u wel.
Dank u wel. We hebben hier ook een stukje over de kernenergiewetvergunning gehoord. Die komt begin november ter inzage. Laat ik me nu vertellen. Dus daar zou u andere vragen over kunnen, over de nucleaire veiligheid bijvoorbeeld. En daar komt ook een informatieavond over. Die wordt verzorgd door de ANVS. Dank u wel. Voor jullie hulp. Ik wil hierbij deze avond afsluiten. Dank u wel voor uw komst. Ik hoop dat het duidelijk is. En anders zijn hier nog een hoop mensen die u nog van meer informatie kunnen voorzien. Fijne avond.